Broeders en zusters, ik wil graag beginnen met u iets te lezen uit Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, vanaf vers 6. Waar staat: maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Tot zover. Ik neem aan dat dit bekende woorden zijn. Woorden niet alleen ontleend hier aan Hebreeën 2, maar feitelijk in de eerste plaats aan iemand die ergens betuigd heeft, namelijk aan David kennelijk in Psalm 108, die daar spreekt over de zoon des mensen, die hier zo zonder meer in vers 9 Jezus genoemd wordt. De zoon des mensen die weliswaar een weinig, namelijk voor korte tijd, beneden de engelen gesteld was, maar die inmiddels, en op grond van de woorden ook van Psalm 8 inderdaad, met heerlijkheid en eer gekroond is geworden. Prachtige uitdrukking, denk ik altijd, want normaal wordt men gekroond met één kroon. En hier heet het met heerlijkheid en eer. Gekroond met heerlijkheid en eer, waarbij alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Dat betekent inderdaad, zoals het ook elders staat, dat hij de wereld overwonnen heeft. En dat betekent dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat was niet iemand ergens, dat was de Heer Jezus zelf. In beide gevallen die dat zei: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hij zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie, ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. Enzovoorts. Daarna staat er: doch wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is het eind van vers 8. Wij zien dat niet met onze fysieke ogen in elk geval. En populair gezegd, wanneer wij, want dat moest van broeder Johannes de Heer, we hadden dat nou toch even over de man. Als wij de krant naast de Bijbel leggen, want dat moesten wij doen. Nee, zuster, in 1919 al, maar ik moet toegeven dat het ook iets voor mijn tijd was, maar vooruit. Maar wanneer wij de krant naast de Bijbel leggen, dan zien wij inderdaad niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En liever ga ik er maar niet verder op in, want ik heb toch een klein beetje Gronings bloed in de aderen, dus ik kan me dat niet permitteren vandaag. Maar waar het maar om gaat, is dat wij dat weliswaar niet zien. Niettemin zegt het volgende vers: maar wij zien deze zoon des mensen, deze mens uit Psalm 8, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat werd oorspronkelijk gezegd over die mens uit Psalm 8. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gesteld over de werken uw handen. En hier staat: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar wij zien dat. En niet in de krant, uiteraard. Ik ben geneigd te zeggen, maar ik moet me dat niet meteen kwalijk nemen natuurlijk. Ik ben geneigd te zeggen, en we zien het ook niet in de theologische literatuur gewoonlijk, maar we zien het wel in de Bijbel. En dat is in de praktijk ook meer dan voldoende. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid, of met heerlijkheid en eer gekroond. Want, zegt de schrijver van deze brief, Paulus dus, als u mij vraagt, hij zegt, hij was degene die een weinig minder dan de engelen geworden was, dat wil zeggen voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, namelijk opdat hij voor allen de dood smaken zal, maar vervolgens heeft God hem inderdaad met heerlijkheid en eer gekroond. En de volgende fase zal zijn dat heel de wereld, heel de mensheid dat zal zien, heel de levende mensheid dat zal zien. En de daaropvolgende fase zal zijn dat allen die ooit geleefd hebben, inclusief de levende mensheid, dat zullen zien. Maar dan zijn we weer een millennium verder, dus laat maar zitten. Maar dat is zo het programma, Gods programma wat we in de Bijbel vinden, het plan der eeuwen, Gods eeuwig voornemen of hoe het maar heten mag. En in die tussentijd, terwijl dat nog niet gezien wordt, deze heerlijkheid van Christus, leert ons het Nieuwe Testament, ja ik vind het een understatement, ik zou het erin willen hameren, leren ons alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, de een wat onduidelijker dan de ander, dat geef ik toe, maar ze leren ons allemaal dat het wat ons betreft, en eigenlijk wat de mens betreft, nu in deze dagen maar om één ding gaat. In deze laatste tijden waarin men wacht op de openbaring van Christus in heerlijkheid, en och, wat zijn we toch gewend aan de uitdrukking. En hoe weinig zegt het ons soms nog. Want wat is dat eigenlijk? Maar terwijl wij daarop wachten, en terwijl de mensheid, de wereld ook daarop wacht, op de openbaring van de heerlijkheid van Christus, gaat het maar om één ding en zijn we hier ook maar om één ding bij elkaar. Wat mij betreft. In ieder geval. En ik heb het initiatief genomen, dus wat mij betreft, ik mag het zeggen. Toch? We zijn maar voor één ding bij elkaar. Altijd, en dat is dat wij hem zouden kennen. Dat we zouden komen tot kennis van de Heere Jezus Christus. Opdat we zouden weten wie hij is. De eerste vragen die in de Nieuwtestamentische geschiedenis gesteld worden zijn steeds, wie bent u? Of, van de andere kant, wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes 1, wie bent u? En in Matthäus Evangelie, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, misschien nog wel elders ook, maar zo uit het hoofd dan, hè. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zegt gij dat ik ben? En dan bij gelegenheid staat er, en zij kenden hem niet. Of gedeeltelijk, maar u weet hoe dat is, hè, met het glas half vol water, is het half vol of half leeg? Als men hem half kent, kent men hem dan of kent men hem niet? Ik ben geneigd te zeggen, dan kent men hem niet. Als mensen u of mij half kennen, kennen ze ons niet toch? Zo voelen wij dat toch, zo zeggen wij dat toch? En zo is het met de Heer Jezus ook. Waar het om gaat is dat we hem zouden kennen. Ik struikel, als ik dan vanmorgen toch maar weer met alle vrijmoedigheid mag spreken, hoewel ik soms aarzeling heb even hoor. Maar als ik dan toch met alle vrijmoedigheid mag spreken, ik struik altijd over de vraag, waaruit kent gij uw ellende? Hoezo? En waar is het voor nodig? Ik wil het niet eens weten. Waaruit kennen we de Heer? En in onze evangelische kring was het vroeger, van vandaag weet ik het niet meer, maar vroeger was het gebruikelijk dat we aan elkaar vroegen, en kent u de Heer Jezus? Achteraf denk ik dat er toch wel heel gemakkelijk ja op gezegd werd. Als u mij nu zou vragen, ken je de Heer Jezus? Dan ben ik geneigd te zeggen, nou, we doen ons best. Nog niet genoeg in elk geval. Maar wij wisten, kennelijk, want anders werd die vraag niet gesteld, dat het daarom ging. En niet oppervlakkig, maar wij zouden hem leren kennen. Dat is waar het om gaat. En als we de hele Nieuwtestamentische geschiedenis doorvinden en daarna in de Nieuwtestamentische brieven. Wij zouden komen tot kennis van de Heer Jezus Christus en daardoor komen tot wat het woord ook zegt, namelijk tot gemeenschap met Hem. Wij zouden niet alleen weten wie Hij is, want weten is tamelijk oppervlakkig, is verstandelijk, is op een floppy, weet je wel, of wel naar de schijf, dan weet je, want dan staat het erop, maar daar heb je nog niks aan. Dat is weten, maar het gaat om kennen, het gaat om deel hebben aan, het gaat om gemeenschap hebben met, of om nog een veel mooiere Bijbelse term te gebruiken, de bedoeling is dat wij veranderd zouden worden naar zijn beeld, opdat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is bijna wat we hier gelezen hebben in Hebreeën 2, maar ik citeer het toch uit Romeinen 8. Daar gaat het om. Dat we veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3. Om dan maar meteen over heerlijkheid te spreken. En de gedachte is, punt 1. Hoewel velen dat vanzelfsprekend aannemen, maar ik zeg het dan toch met grote nadruk. Punt 1. Dat Christus de verheerlijkte is. En al jarenlang hebben wij van doen met allerlei leringen die zeggen dat Christus niet verheerlijkt is, nog niet, en dat het pas in de toekomst zal gebeuren, bij zijn wederkomst. Ik ga er maar niet dieper op in, ik probeer het te vergeten. Deze episode uit het verleden. En aan de andere kant hebben wij van doen natuurlijk ook met de gedachte dat men zegt, natuurlijk is Christus verheerlijkt. Maar dat betekent niks, want dat was altijd al zo. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, er is geen verandering bij, dat is vanzelfsprekend. En de uitdrukking heeft meteen zijn betekenis verloren. En toch, wat de schrift ons leert, is punt 1, dat deze mens uit Psalm 8, want ik blijf maar zo dicht mogelijk bij de Bijbel. Dan kunt u later niet zeggen wat hij nou weer heeft staan te vertellen. Dan moet hij namelijk zeggen wat hij nou weer heeft voorgelezen. Uit de Bijbel. Ja. Maar dat deze mens uit Psalm 8, deze zoon des mensen, inderdaad van Gods wegen met heerlijkheid en eer is gekroond geworden. En Hebreeën 2 laat er ook geen twijfel over bestaan dat dat gebeurd is nadat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was en nadat hij door de genade Gods voor allen de dood heeft gesmaakt. Kortom, nadat hij door de dood heen, maar nou zit ik ineens in vers 14, teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En nadat hij dus verlost heeft al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij der dienstbaarheid, of de dienstbaarheid der verderfenis onderworpen waren. Want zo staat het er ongeveer. Toen werd hij met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is fase 1 feitelijk. Want we hebben het over heerlijkheid en hoe die tot stand komt. En fase 2 is feitelijk dat wij in onze dagen aan de ene kant zouden komen tot kennis van Christus en dus tot kennis zouden komen van de heerlijkheid van Christus. Van wie hij werkelijk is. En daar heeft rechtstreeks mee te maken dat de schrift ons ook voorhoudt dat nadat wij of kennis krijgen aan deze heerlijkheid van Christus, krijgen wij ook zelf deel aan zijn heerlijkheid. Het is niet zomaar een idee, het is niet zomaar een attribuut van Christus, kortom zijn heerlijkheid, zijn eer en wat er me wezen mag. Waar het om gaat is dat naarmate wij zijn heerlijkheid leren kennen, begrijpen, verstaan of hoe dat maar heten mag, zouden wij ook aan dezezelfde heerlijkheid deel krijgen. En op die basis worden wij door hem zijn broeders genoemd, reeds in de psalmen in het Oude Testament. Want dat wordt hier geciteerd, ook in Hebreeën 2. En dat zal nu gebeuren. Zodat het van belang is dat we begrijpen wie hij is. En dat hij, de mens uit Psalm 8, zeg ik er maar weer bij, anders krijg ik het weer op mijn brood. Dat is een mens uit Psalm 8, inderdaad, van Gods wegen heerlijkheid en eer, want het is synoniem. Heerlijkheid en eer heeft ontvangen. En naarmate wij komen tot kennis daarvan, en dus tot gemeenschap daarmee, ontvangen ook wij heerlijkheid en eer. Nu. En voor wat de toekomst betreft, in de toekomst zal de heerlijkheid van Christus geopenbaard worden. Kunnen we zeggen, zal Christus wederkomen, dan wel geopenbaard worden in heerlijkheid, maar vergis u niet, samen met ons, was de bedoeling. In ieder geval, dat staat in het programma. En het staat op vele plaatsen in het programma. En vandaar dat het een essentieel onderwerp is. En een van de belangrijkste aspecten van die heerlijkheid is natuurlijk wat het feitelijk inhoudt. Maar een ander belangrijk aspect is natuurlijk ook hoe het tot stand komt. Wat vandaan komt. Hoe het ontwikkeld wordt. Hoe men het krijgt. Of zoiets. Ik weet nooit precies hoe je die dingen nou moet zeggen. Maar daar gaat het om. Ik zal u zeggen wat ik gedaan heb. Ik moet altijd ergens beginnen met de voorbereiding en de planning van zo'n dag. En ik weet nooit hoe je zoiets moet doen. Ik heb namelijk nooit een bijbelschool gevolgd. Dus ja, ze hebben mij niet geleerd hoe je een preek moet maken. Dus ik ben aan mezelf overgeleverd, zuster. Ja, dat is heel vervelend. Maar goed. Dus wat heb ik gedaan? De heerlijkheid van Christus. Je neemt het woord heerlijkheid, verheerlijken enzovoort. En je zoekt het op overal waar het in de Bijbel voorkomt. Dan krijg je iets van 378, geloof ik. Of was het 384 schriftplaatsen. Ik heb ze hier allemaal, hoor. Niet dat het enige zin heeft. Maar ik heb ze bij me zo. Want ik weet waar ik voor sta en wat ik geloof. Ik heb ze gelezen. Ik heb ze in ieder geval allemaal doorgenomen. Daarna dacht ik, zijn er toch wat te veel. Want het mooiste vind ik nog altijd, gewoon om u voor te houden, alle schriftplaatsen, in één klap zo achter elkaar, alle schriftplaatsen die over een bepaald thema spreken. Dat is het enige wat echt werkt. Al het andere werkt veel minder. Het is ook het meest vervelende wat er is, zeg ik altijd. Gewoon bijbelteksten lezen, toch of niet? Maar niet in het is de enige manier. Want het is het levende woord Gods. Nou goed, waren er wat te veel. Dus dan heb ik in het algemeen alle oud-testamentische schriftplaatsen maar weer buiten beschouwing gelaten. Dus hield ik alleen de nieuw-testamentische over. Ik heb vergeten ze te tellen. Daarna heb ik ze gerubriceerd. Elke tekst bekeken en gedacht van, wat zegt dat vers nou? Of wat zegt het vers in de eerste plaats? En ik kan u precies vertellen wat daar het resultaat van is. Dan krijg je al die versen waarin over heerlijkheid gesproken. Let op waar het woord voorkomt, hè. Want er zijn natuurlijk veel meer versen die erover spreken. Maar dan staat er verhoging, eer en al dat soort termen. Die zijn er ook allemaal nog, hè. Dan heb ik het nog niet eens over aanstelling tot zoon of over priesterschap of wat. Ik heb alleen de versen die spreken over heerlijkheid. Daarna weet je al genoeg, hoor. Maar goed, ik heb ze ingedeeld. Allemaal. Ik heb vier buiten beschouwing gelaten, omdat ze spreken over heerlijkheid in negatieve zin. Namelijk, ze spreken over de heerlijkheid van Babel, uit de Openbaring. En ze spreken over heerlijkheid die helemaal geen heerlijkheid is, maar sommigen zien het zo. Namelijk, welke heerlijkheid is in hun schande. Er wordt de term op spottende wijze gebruikt. Dus eigenlijk, nou, dat zijn er een stuk of 3, 4 in het Nieuwe Testament. Dus die heb ik buiten beschouwing gelaten. De rest heb ik ingedeeld in schriftplaatsen over de heerlijkheid van Christus, die tot stand komt door zijn dood en opstanding. Hoe tot stand komt. Heerlijkheid die tot stand komt door dood en opstanding. Rijtje schriftplaatsen. Dus alleen voor mij, is het niet voor u. Dus ik zal maar aan, maar ik zal er zo een paar noemen. Ik weet niet of ik ze allemaal kan noemen. Maar ik doe mijn best. Daarna schriftplaatsen die spreken over heerlijkheid van de Heer Jezus Christus in wat ik altijd noem de dagen zijns vreeses. Nou ja, voor zover het toen heerlijkheid was, daar kom je dan vanzelf achter. Toch? Dan heb je schriftplaatsen die ons leren dat alle wonderen en tekenen die gedaan werden tot niet alleen door de Heer Jezus, maar ook later door de discipelen in Handelingen, dat al die wonderen en tekenen die gedaan werden, waren tot heerlijkheid Gods. Daar dienden ze voor. Niet tot genezing van een mens. Het was de genezing van een mens, meestal. Maar daar was het niet voor. Het was tot heerlijkheid Gods. Daar gaat het maar om. Daarna schriftplaatsen over de tegenwoordige heerlijkheid van Christus sinds zijn opstanding. Daarna schriftplaatsen over de heerlijkheid van Christus in zijn wederkomst. Zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En hoe dat maar heten mag, lijkt me duidelijk genoeg. En de meeste schriftplaatsen, langs de rij van teksten, vind ik in de categorie van schriftplaatsen waar gesproken wordt over dat wij, u en ik, als gelovigen van hem heerlijkheid ontvangen. Ja, nu of in de toekomst, dat zien we wel, daar gaat het nou nog niet om. Maar de gedachte dat die heerlijkheid van Christus ook overgedragen wordt aan u en mij, dat is de bedoeling. De bedoeling is dat u en ik net als de Heere Jezus verheerlijk worden. En dat die heerlijkheid tot stand komt via ons tegenwoordige leven. Zo goed als het bij de Heere Jezus zo was dat zijn heerlijkheid tot stand kwam door. Dan wel gebaseerd was op zijn leven hier op aarde, de dagen zijns vleeses. Dat zijn de meeste teksten. En dan hebben we natuurlijk nog die schriftplaatsen die zeggen dat wij hem heerlijkheid zouden geven. Want die zijn er ook, uiteraard. Het is namelijk wederzijds. En een van de gedachten is dat waar wij heerlijkheid geven aan Christus nu in ons leven, daar zullen wij van hem ook heerlijkheid ontvangen. En eigenlijk officieel volgens de Bijbel ook nu reeds. En in de toekomst zou dat geopenbaard worden. Essentieel is echter deze eenvoudige waarheid, en ik ben geneigd soms anderen te citeren, niet omdat het zo zinnig is, want je moet natuurlijk gewoon de Bijbel citeren, maar ik ben soms geneigd anderen te citeren in de eerste plaats om te laten zien dat ik het ook niet uitgevonden heb, dat het niet bij mij vandaan komt, dat anderen dat ook in de Bijbel gelezen hebben, en vooral om te laten zien hoe een algemeen bekende waarheid het eigenlijk was. Ooit. Lang geleden. Maar in elk geval, ik herinner mij nog goed, want u weet dat ik heel goed heb opgelet op school vroeger, en op de zonderschool in het bijzonder, maar vooruit, ik herinner mij nog heel goed meester Kokmeijer in de zesde klas van de lagere school, die ons vertelde de geschiedenis van Jozef. Hij deed dat met pianobegeleiding, dus dat was nogal vreemd, maar vooruit. Hij vertelde een verhaal met toepassende, ja, prachtig was dat. Nou goed, daarna nooit meer gehoord zoiets. Maar vooruit, maar hij vertelde ons de geschiedenis van Jozef en zei vervolgens dat Jozef een type was van de Heer Jezus Christus. En dat nou eenmaal de weg tot heerlijkheid, dat woord gebruikte die vast niet. Maar goed, maar dat de weg tot verhoging inderdaad loopt door de vernedering. En dus geen vernedering, dan geen verhoging. Geen dienstbaarheid, dan ook geen erfenis, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Heb ik gewoon op de lagere school geleerd. En meester Kokmeijer was lid van de gereformeerde kerk in Bodegraven. Laat ik het zo maar zeggen dan. Niks bijzonders. Was een vanzelfsprekende waarheid. Moesten we allemaal leren. Zo was dat nou eenmaal. En die waarheid is natuurlijk niet veranderd. Die was algemeen bekend. Hij zou ook nog steeds algemeen bekend moeten zijn. Uiteraard. En we zouden ons realiseren dat inderdaad de Heer Jezus zelf niet aan zijn heerlijkheid gekomen is zonder zijn vernedering. En dat wat ons betreft precies hetzelfde geldt. Namelijk zonder nederigheid, zonder dienstbaarheid, zonder onderwerping aan het woord Gods en al wat ermee samenhangt vervolgens, is er geen heerlijkheid. Zo werkt dat nou eenmaal. Dus in Bijbels, het wordt op vele plaatsen herhaald. in het Oude Testament al en nog veel vaker in het Nieuwe. Dat is essentieel. En voor zover wij een voorbeeld zouden nemen aan en navolgers zouden zijn van Christus, is het hierin. Namelijk dat we een voorbeeld zouden nemen aan zijn dienstbaarheid, aan zijn trouw, inclusief het lijden dat daar het gevolg van was. Nou ja, zo zegt Petrus het in elk geval. Wij zouden daar een voorbeeld aan nemen en op dezelfde grond dan onze hoop stellen op de heerlijkheid die aan ons zal of zal geopenbaard worden. Dat is wat de schrift leert en het is voor de Heer Jezus niet anders geweest dan het voor ons is. Ik bedoel fundamenteel niet, omstandigheden waren natuurlijk anders, maar die zijn voor u en mij ook verschillend. Ik bedoel, daar gaat het nou verder niet over, maar het gaat om dit eenvoudige principe. Nou, verder probeer ik geen andere teksten aan te halen dan teksten waarin over heerlijkheid gesproken wordt. Dus als ik nou begin met schriftgedeelten die spreken over dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt werd door zijn dood en opstanding, dat het daardoor tot stand kwam, dan het eerste vers in dat verband heb ik gevonden in het Lucas-evangelie, in Lucas 24, maar daar zouden we zelf ook wel op gekomen zijn hopelijk. Lucas 24, we gaan veel bladeren vandaag, dus lik maar vast aan uw vingers en aan het puntje van uw potlood om al die schriftplaats op te schrijven. Lucas 24, waar de Heer Jezus zojuist, zal ik maar zeggen, zojuist, dan wel 's morgens vroeg, was opgestaan, dan wel opgewekt uit de dood. En waar dan hij verschijnt aan die twee Emmausgangers. En waar inderdaad staat dat ze hem niet kenden. Nou weet ik ook wel dat dat een truc was, maar daar gaat het nou niet om. Ja, dat was nou eenmaal zo. Maar het gaat erom dat dat symbolisch is natuurlijk. Dat in het algemeen men de Heer Jezus niet kent. En het daarom ook niet op rekent dat hij uit de dood zou opstaan enzovoorts. Men kende hem niet. Kon men hem dan kennen? Jazeker, uit de schriften. Daaruit had men hem moeten kennen. En dat is in ieder geval wat de Heer Jezus tegen hen zegt. In Lucas 24, vers 25. Spreekwoordelijke woorden, denk ik altijd. Waar hij tot hen zegt: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Niet onverstandigen. Of anders, hoezo onverstandig? Wel, omdat men traag is van hart om te geloven. En dat is onverstandig. Even rechtstreeks met elkaar van doen. Het probleem van deze Emmausgangers en achter hen van veel meer, natuurlijk in elk geval van het Joodse volk als zodanig, was dat men weliswaar een deel van de profeten kende en geloofde, maar niet alles. Ja, waarom niet? Omdat ze het niet wisten. Nee, ze wilden het gewoon niet geloven. En dat maakt hen dan meteen onverstandig. En dat is nu nog zo, uiteraard. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik aazel altijd om het te zeggen, om het staan te herhalen. Onze kennis van Christus, dan wel onze kennis van de schrift, maar ik bedoel kennis van Christus, om de schrift gaat om kennis van Christus. Onze kennis van Christus is niet afhankelijk van ons verstand, van ons intellect. Weg niet. Onze kennis van Christus is afhankelijk van onze bereidheid om te geloven. Dat is de nette variant. Iets minder nette variant is: onze kennis van Christus is evenredig aan onze bereidheid om ons aan de schrift te onderwerpen. En een nog minder nette variant is: voor zover wij niet komen tot kennis van Christus, is het gewoon vanwege ons eigen hoogmoed. Waarbij we onze eigen gedachten, onze eigen filosofie, onze eigen tradities enzovoorts, kortom, de valselijk genaamde wetenschap en hoe het allemaal heet, mag stellen boven de schriften. En zeggen, ja, dat staat zo wel in de Bijbel, maar dat zal wel toegevoegd zijn later. Wat lach je nou? Nou, je mag lachen, maar wat mij betreft, maar... Nee, ik heb er heel serieuze gedachten bij. Anders zou ik het niet zeggen. Hè? Als in Romeinen 16, dat is in het laatste verse van Romeinen 16, de apostel Paulus spreekt over de openbaring van een verborgenheid, welke in de voorgaande eeuwen verborgen is geweest, maar nu geopenbaard door profetische geschriften. En Paulus spreekt dus in een oude brief over de verborgenheden, over de verborgenheid als zodanig. Dan zegt men, ja, dat kan natuurlijk nooit in een oude brief staan, dus iemand heeft het toegevoegd, het hoort er niet bij. Zo lost men dat op. Begrijp u wel? Zo doet men dat. Men wil niet geloven. Het past niet in de eigen filosofie of theologie of hoe het maar heten mag. En men zegt, ja, dat hoort er gewoon niet te staan. Dat hoort er niet bij. Enzovoorts. En daar gaat het nou om. Men is niet bereid om zich te onderwerpen aan de schrift. En dan kent men de Heer ook niet. Om het nou eens van de andere kant te zeggen. Ik denk... Maar nu zeg ik denk, dat hoef je dus niet over te nemen, je mag het voor mij ook rustig vergeten. Maar ik denk dat als wij niet bereid zijn te geloven in de schriften, dat we dan niet alleen in staat zijn, niet in staat zijn om het niet te begrijpen. Ik denk dat de Heer dan ook niet wil dat we het begrijpen. En ik denk dat hij zich niet laat kennen als wij niet buigen voor wat hij in het verleden gesproken heeft. Dat is het verhaal. Dat lijkt me nogal logisch, eigenlijk. Maar goed, dat even terzijde. In elk geval, wij worden hier via de Emmausgangers gewaarschuwd. O onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En wij worden geacht te geloven al wat de schrift zegt. Inclusief de Nieuwtestamentische schriften uiteraard. En daarna zegt de Heer in verband met het thema, wat hier aan de orde is in Lucas 24, moest de Christus, welke Christus? Staat niet Jezus? Moest de Christus, welke Christus? Nou, die zoals beschreven in de wet en de profeten. De Christus zoals wij een schets van hem vinden in het Oude Testament. In heel het Oude Testament. Moest die Christus der Schriften, dat is een titel van een boek van Johannes de Heer, maar het zal vandaag wel zo blijven nu. Hè? Maar moest de Christus der Schriften niet inderdaad deze dingen lijden en alzo, namelijk daardoorheen, langs die weg, in zijn heerlijkheid ingaan? Waarmee in één klap gezegd wordt dat de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus de heerlijkheid is die hij ontving nadat hij deze dingen geleden had. En dus na zijn lijden en dood. En volgens Hebreeën natuurlijk, na de dagen zijns vlezes. Of na de weinige dagen, de korte tijd waarin hij onder de engelen gesteld was. Enzovoorts. En ik ben geneigd te zeggen ook, maar dan kom ik toch in het Oude Testament, Jesaja 53. Dus de heerlijkheid die u ontving na de dagen waarin hij geen gedaante nog heerlijkheid had, waarin wij hem zouden begeerd hebben. Of waardoor wij hem zouden begeerd hebben. Staat dat toch? Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Waarna gesproken wordt over zijn lijden en zijn dood. En pas daarna kwam de heerlijkheid. En daardoor zelfs kwam de heerlijkheid. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Lijkt me duidelijk genoeg. Heel het Oude Testament spreekt er dus over. En het mag dan zo zijn dat ook de, juist het lijden en de kruisiging van de Heer Jezus deel uitmaken van de verborgenheid, want 1 Korinthe 2 zegt dat. Het neemt niet weg dat als men bereid was geweest om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden, had men deze dingen kunnen weten uit Mozes en al de profeten. En begonnen hebben van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dus de eerste tekst die ik vond in het Nieuwe Testament, die spreekt over de heerlijkheid van Christus, zoals die tot stand zou komen via zijn dood en opstanding. En de laatste vinden wij, neem ik maar meteen, de laatste vinden wij in 1 Petrus. Misschien zijn er meer, maar dan heb ik ze ergens anders ingedeeld, weet u wel. Je moet ze ergens indelen. Sommige teksten spreken over een boel dingen tegelijk. En je moet ze in een vakje stoppen als je zo studeert. Dus vooruit. Maar 1 Petrus 1, nu even dan, hè. 1 Petrus 1. Waar de apostel in hoofdstuk 1... spreekt over onze zaligheid, en meer in bijzonder de zaligheid waaraan wij als gelovigen nu reeds deel gekregen hebben. En dan staat er nog in vers 10 van 1 Petrus 1, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onze zaligheid dus, onze genade. Onderzoekende, vers 11, over welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Wat ik het snel zeg, wat Petrus hier beweert, is dat de Oud-Testamentische profeten hun eigen profetieën hebben onderzocht. Want dat is wat er staat. En ze hebben geweten dat ze aan de ene kant geprofeteerd hebben over het lijden dat op Christus komen zou. En aan de andere kant ook geprofeteerd hebben over de heerlijkheid die op Christus komen zou. En dat zijn tegenstrijdige dingen. Ja, of je nou leest in het Oude Testament en er zal een eeuwig koninkrijk ontvangen. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. De berg Sion en al dat soort dingen meer. En we zullen zien tot het einde der aarde en wat het allemaal maar wezen mag. En aan de andere kant lezen we: om onze overtredingen werd hij verwond, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, enzovoort. Kijk, dat is heel wat anders. In het Jodendom lost men dat makkelijk op. Als het gaat over heerlijkheid, gaat het over de Messias, en als het gaat over lijden, is het lijden van het Joodse volk. Ja, nou, ik zal er maar het zwijgen toe doen, maar vooruit. Maar de profeten wisten, het gaat allebei over de Messias. En zij vroegen zich af hoe dat zat, wat het verband daartussen was, en wat de volgorde was, eventueel, en wat er tussen die twee dingen zou gebeuren. En er staat gewoon dat het gaat om het lijden op of over Christus, en vervolgens de heerlijkheid daarna. Want zoveel is duidelijk dat de heerlijkheid niet gevolgd wordt door lijden. Want de heerlijkheid van de Messias zou een eeuwige heerlijkheid zijn. En dus logischerwijze ging zijn lijden aan zijn heerlijkheid vooraf. En dat is heel het verhaal waar het over gaat. Hij zal namelijk door lijden tot heerlijkheid komen. En dat is min of meer de vaste term. Tenminste, dat was het altijd vroeger, hè. Ik zal maar zeggen, tot en met de 50er jaren ongeveer heb ik nooit anders gehoord. Daarna weet ik het niet precies meer, maar tegenwoordig is het onbekend, hè. Men komt door lijden tot heerlijkheid. Niet door zelfverwerkelijking, weet u wel. Dat is de populaire variant. Met dank aan dokter Schuller. Ik sorry. Ik zou er geen namen noemen, maar... Hè? Net door lijden tot heel wie dat is. Als je nog weinig succes gaat, als jij niet weet wie dat is. Maar laat me zitten. Hè? Dat komt dan nog wel. Maar het gaat om de volgende. Door lijden tot heerlijkheid. 1 Petrus 1, vers 11. En het zegt dat de profeten dat al wisten. En daar gaat het maar om. Dat is de volgorde. En daarna wordt het herhaald. Een paar versen verder. In 1 Petrus 1. Nou ja, ik lees dan toch maar vanaf vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, waarmee u maar weer ziet dat het niet gaat om verlossing pas in de toekomst, in de opstanding der doden, dan wel op het sterfbed, waar wij zijn verlost uit onze ijdele wandeling, zodat onze wandel nu niet meer zinloos, namelijk ijdel is, dan wel hoeft te zijn. Wij zijn verlost uit onze ijdele wandeling, niet door vergankelijke dingen, maar, vers 19, door het dierbaar bloed van Christus, mag ik u erop wijzen in het voorbijgaan, dat dat bloed van Christus dus onvergankelijk is? En mag ik er dan bij vertellen, dat het dus gaat om het leven van Christus, sinds zijn opstanding? Want als het zijn bloed dan wel zijn leven daarvoor is, was het wel vergankelijk. Want het verging. Dat is historisch bewezen. Er komt geen theologie aan te pas. Heb je dat? Wij zijn verlost door onvergankelijke dingen. Namelijk door het onvergankelijke leven of bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En mag u vragen waar dat lam nu is dan? Alive and kicking, hè, zoiets. Alive en in de toekomst ook kicking, maar vooruit. Hè? Levend en wel. Hebben we daar geen betere Nederlandse vertaling voor eigenlijk? Maar in ieder geval, het lam leeft. Het staat. En het staat op de troon. Zitten kun je dan niet zeggen natuurlijk, maar in het Nederlands niet althans. Maar hij is op de troon. Het lam heeft overwonnen. Enzovoorts. Lees het maar na. De meeste keren, ver en ver en ver uit de meeste keren dat het lam genoemd wordt in de Bijbel als type van Christus, is het dat lam dat staat als geslacht en dat de positie op de troon heeft ontvangen. Het lam dat de overwinning heeft ontvangen. Kortom, het lam aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, daarom wordt hij bij gelegenheid ook de leeuw genoemd. Dat lam is het. Dat is zoals de schrift erover spreekt. En wij zouden ons daarbij aansluiten uiteraard. Maar goed, wij zijn verlost door het leven, het bloed van Christus, onvergankelijk bloed, onvergankelijk leven uiteraard, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, een lam dat dus niet de zonden der wereld draagt. Want anders zou hij bestraffelijk en bevlekt zijn. En dus mag ik aannemen dat u dit zo snel kunt volgen, en dat het hier gaat over het lam dat inderdaad uit de dood is opgestaan. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, dan wel nadat hij de zonde der wereld heeft weggedragen. Dat lam gaat het over. De levende op de troon. Van wie dan staat, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, wanneer dat dan maar geweest mogen zijn, want daar gaat het nou verder niet over. Hij is voorgekend voor de grondlegging der wereld. Elders staat, het lam is geslacht geworden voor de grondlegging der wereld. Maar het betekent in elk geval dat dit lam onderdeel uitmaakt, en dat is een understatement, van het plan Gods. Hij is voorgekend voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil, En dat spreekt dan over de verschijning, definitief, van dit onbestraffelijk en onbevlekte lam. Of wat mag ik het anders zeggen? Het gaat om de openbaring van het lam. Nu het onbestraffelijk en onbevlekt is, inmiddels. Sinds zijn opstanding namelijk. Nou goed. En dan staat er, vers 21, die door hem gelooft in God. God namelijk, welke hem, namelijk God, welke dat lam opgewekt heeft uit de doden. Ziet u wel dat ik niet voor mijn beurt spreek? Daar gaat het over, het staat er gewoon bij. Het lam geopenbaard in deze laatste tijden, want God heeft hem opgewekt uit de doden en sindsdien is hij geopenbaard. En hem heerlijkheid gegeven heeft. En met een beetje taalgevoel concluderen wij dat dat twee keer hetzelfde is. God heeft hem opgewekt uit de doden en namelijk God heeft hem heerlijkheid gegeven. Opdat uw geloof en hoop, namelijk toekomstverwachting, op God zou zijn. Want het idee is dat die heerlijkheid van Christus met name tot uitdrukking komt in het feit dat God hem als eerste uit de dood heeft opgewekt en hem als eerste mens, deze heilige geest die beloofd was in het Oude Testament, gegeven heeft. En ik weet dat misschien de helft van u gewoon over zo'n uitdrukking struikelt. Maar ik kan het ook niet helpen dat Petrus het gewoon zegt in Handelingen 2. Dus wat moet ik anders zeggen? God zegt, of Petrus zegt, dat God zijn Heilige Geest aan de Heer Jezus gegeven heeft toen hij hem uit de dood opwekte. En dat diezelfde Heilige Geest vervolgens via de Heer Jezus gegeven wordt aan een ieder die in hem gelooft. Dat staat er. In de meest voor de hand liggende toespraak in heel de Bijbel, denk ik altijd. Want mijn zinzins is dat niet de bergrede, maar mijn zinzins is dat de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En die zegt dat daar gewoon. En dan kun je wel een boel vragen hebben, maar die worden nooit opgelost als je niet eerst gelooft dat wat gewoon de schrift expliciet zegt. God heeft hem uit de dood opgewekt, God heeft hem heerlijkheid gegeven, God heeft hem zijn beloofde Heilige Geest gegeven, in ieder geval in de zin van definitief, want daarna heet het gewoon eeuwig leven. Dat is niks anders dan de Heilige Geest hoor, eeuwig leven. God heeft dat gegeven aan de Heer Jezus als eerste en daardoor werd hij door zijn opwekking, dan wel zijn opstanding uit de dood, ook daadwerkelijk verheerlijkt, ontving hij namelijk eer enzovoort en ontving hij importantie, dat is een mooie vertaling van het oorspronkelijke woord voor heerlijkheid, gewicht, heet het ook, werd hij gewichtig. Nou goed, want daarmee werd hij de eerstgeborene van de nieuwe schepping. En dat maakt hem important. Dat maakt hem gewichtig. Dat betekent dat hij gesteld wordt op grond van zijn eerstgeboorterecht tot koning en hoge priester. En zelfs tot zoon van God die nou eenmaal die schepping maakt. En natuurlijk zijn er altijd mensen die over de uitdrukkingen struikelen omdat ze dachten dat de uitdrukkingen wat anders betekenden. Maar moet u zeggen, in de Bijbel betekent het niet wat anders en daar houd ik het dus maar gewoon op. Excuus, ik zeg het er, excuus, ik kan het niet helpen. Ik moet het nou eenmaal zo zeggen. Dat is wat de schrift inderdaad over de Heer Jezus Christus leert. God heeft heerlijkheid gegeven aan de mens uit Psalm 8, aan de zoon des mensen uit Psalm 8, door hem met eer en heerlijkheid te kronen en hij deed dat door hem uitdrukkelijk als eerste mens uit de dood op te wekken. En daardoor ontving je eerstgeboorterecht, koningschap, priesterschap, eerstgeboorterecht enzovoorts. Zoonschap is gewoon de uitdrukking. En dat is wat ook in dit vers, 1 Petrus 1 vers 21 feitelijk gezegd wordt. God heeft hem opgewekt uit de doden en dus onvergankelijk leven en onvergankelijk bloed. En door hem worden wij verlost. Staat er ook bij. Niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door onvergankelijke dingen, het kostbaar, dierbaar bloed van dit lam, uiteraard. Want u en ik weten toch dat het weliswaar zo is, wat de Bijbel het ook leert, dat de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden. En dat hij inderdaad als lam Gods geslacht werd en daarmee de zonden der wereld wegdroeg. Dat weten we toch? Nou, in elk geval, de schrift voegt eraan toe, maar als hij niet is opgewekt, zo zijn we nog in onze zonde, is ons geloof ijdel en zijn evangelisten leugenaars. Achter elkaar zo, in 1 Korinthe 15. Met andere woorden, verlossing komt uiteindelijk tot stand in de opstanding van Christus. En door zijn opstanding worden wij verlost. Nou ja, wij krijgen deel aan zijn verlossing door geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt, enzovoort. En zo zijn wij, of worden wij verlost uit onze ijdele wandeling. En hoe worden wij dus verlost? Niet door vergankelijke dingen, maar door het kostbaar, dierbaar en onvergankelijk, vanzelfsprekend, bloed, leven van Christus. Dat lam Gods, dat staat als geslacht. En daarna wordt van ons gezegd, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Ik zoek het niet op, want dat had ik beloofd niet te doen verder. Hè? Maar het was Openbaring 12. Het gaat daar over de gemeente, ja. Zij hebben hem, de duivel namelijk, overwonnen door het bloed des lams. Onvergankelijk bloed, vanzelfsprekend. Nou goed, dat was 1 Petrus. Daarna ga ik weer terug naar waar ik begon. Ik begon in Lucas 24 en als ik zo verder blade, daar kom ik, en ik neem hier en daar maar een, kom ik in Johannes 7. Nou, hier en daarin, ik werk nu mijn lijstje af gewoon, hè. Als ik er een oversla, zeg ik het wel. Dus het was Lucas 24 vers 26... En de laatste twee was 1 Petrus 1 vers 11 en 21. En nu hebben we Johannes 7 vers 39. Johannes 7 vers 39. De Heer was namelijk op de laatste, de grote dag van het feest in Jeruzalem. De slotdag van het loofhuttenfeest, de achtste dag. En hij stond op en zei, volgens mij was het de verjaardag van zijn eigen besnijdenis, maar daar gaat het nou niet over. Ja. Schrijft hij maar op, zuster. Ja, dat was de verjaardag van zijn eigen besnijdenis, als u mij vraagt. Maar niemand vroeg het. Dus we gaan weer. Daar zei hij, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, en het wordt wat moeilijk geconstrueerd hier, waar de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste, zijn buik vloeien. Dat zijn had met een hoofdletter gemoeten, want het gaat om het levend water wat voortkomt uit het binnenste, namelijk uit, niet uit de buik, maar uit het hart, feitelijk, van de Messias. Maar daar gaat het niet om. Het gaat me nu alleen om het idee dat hij zegt, water, kom het tot mij, alle gij dorstigen, enzovoorts. En wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, hij zal niet meer dorsten tot in eeuwigheid. Maar dat was Johannes 4. En het water is gewoon een beeld van eeuwig leven. Dan wel van woord Gods, dat leven bewerkstelligt. Maar er staat er, vers 39, en dit zeide hij van, dat wil zeggen over de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Met andere woorden, de geest was beloofd aan een ieder die in hem gelooft. En daarna, want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus, of overmits Jezus, nog niet verheerlijkt was. Gek, hè? Zo'n vers kom je nou nooit tegen in de boeken over pneumatologie. Dat is de leer over de pneuma, over de geest. En dan zegt men, de geest is een van de personen van de Godheid. Hetgeen per definitie onmogelijk is, maar vooruit. Gaat er nou niet op in, maar per definitie. Kan dat niet? De geest kan nooit de persoon zijn. En anders weten we niet wat geest is en niet of niet wat een persoon is. Maar vooruit, we zijn voor de personen van de Godheid. En waar de Godheid actief is, is de geest Gods ook actief. Want God maakt schepping en we lezen in Genesis dat de geest daarin betrokken is. Enzovoorts. En er is niks tegen in te brengen. Dan heeft men het over de werking van Gods geest in het Oude Testament. Waar sommige mensen die geest ontvingen, waar de geest Gods vaardig over hen werd. En waar sommigen door de geest Gods gesproken hebben en zo verder. En uiteindelijk terechtkomen bij Maria over wie de geest kwam. Toch? En zo ben je compleet het spoor bijster, want wat doe je nou met zo'n vers? Dit zeide hij over de geesten welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven, want de geest was nog niet. Overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Wel een eenvoudig, de geest die hier genoemd wordt, is gewoon het eeuwige leven. Bestond er dan geen eeuwig leven? Jawel, maar niet voor de mens. De geest was nog niet, ja, bij God. Een eeuwig leven was in God en de Vader had het leven in zichzelf. Staat ook ergens hier in het Johannes Evangelie. Was er wel, maar niet bij de mens. En hier staat, de mens die gelooft zou die geest ontvangen, was beloofd. Waarna de vraag is, waarom kreeg je hem niet meteen? Wel, er staat, want de geest, de heilige geest, of eigenlijk staat er gewoon, want de geest was nog niet. In ieder geval nog niet beschikbaar. Staat hij toch gewoon? En daarna, waarom? Dat zo was, overmits Jezus nog niet. Wel, had er eigenlijk moeten staan natuurlijk. Overmits Jezus de Heilige Geest nog niet ontvangen had. Want elke gelovige zou de Geest ontvangen. Staat hier. Maar het wachten was op de Heere Jezus. Hij zou als eerste die geest ontvangen opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. En daarmee eerst geboorterecht, zoonschap, priesterschap, koningschap, kortom heerlijkheid zou ontvangen. Dat is het verhaal. En dus wat Petrus vertelt op de Pinksterdag vloeit rechtstreeks voort uit wat in dit vers staat. Wat Petrus zegt op de Pinksterdag is, God heeft zijn beloofde Heilige Geest, de belofte des Vaders, God heeft zijn beloofde Heilige Geest gegeven aan deze Jezus die gij gekruist hebt. En deze Jezus heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. En een ieder die in hem gelooft ontvangt van hem vervolgens diezelfde geest. Dat is waar het over gaat. En het wachten was dus op dat de Heer Jezus zelf die geest zou ontvangen. Maar als je redeneert of denkt of vermoedt of altijd gehoord hebt of vanzelfsprekend aanneemt dat hij altijd al die geest had, wat het ook wezen mogen, maar dat hij altijd al had, dan lees je er overheen dat er staat dat hij hem ontving. En dat doet men ook gewoonlijk in Handelingen 2. Drink niet door dat het daar staat. Dat is met ditzelfde vers ook zo. Dit vers hier in Johannes 7. Niettemin gaat het daarom. Alleen er staat niet overmits Jezus die geest nog niet ontvangen had. Er staat gewoon een synoniem. Er staat overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Want in deze dagen en terwijl hij dit zegt, had hij nog steeds geen gedaante, nog heerlijkheid, geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En of het in strijd is met wat u traditioneel gehoord of geleerd hebt. Ja, ik hoop dat dat niet zo is. En als het wel zo is, heb u een probleem. Ik niet. Maar ik lees gewoon wat in mijn Bijbel staat. Staat er gewoon. Hij was nog niet verheerlijkt. Moest nog gebeuren. Hem was geest, hem was heerlijkheid beloofd. En terwijl ik dit hier zei, had hij dat nog niet. En dat, ja, goed, ik zou niet weten wat daarover te discussiëren valt of wat voor vragen daar dan nou verder over gesteld zouden moeten worden. Dat zijn toch gewoon duidelijke uitspraken. En dus was het wachten op zijn dood en opstanding. Daardoor namelijk zou hij verheerlijkt worden. Daardoor namelijk zou hij die geest ontvangen als eerste. Hetgeen garant staat voor zijn heerlijkheid. Kortom, en vervolgens is het dan zo dat wij die in hem geloven deel uitmaken van de gemeente van eerstelingen. En wij krijgen deel aan de heerlijkheid van Christus, omdat we delen in zijn eerstgeboorterechten, omdat hij de eerstgeboren is onder vele broederen. En daarom worden we van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd, enzovoorts. En verwachten wij de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zich voor ons heeft overgegeven, Titus 2, enzovoorts. Nou, als ik daar te langzaam, soms praat ik wel snel, broeders en zusters, maar als ik te langzaam praat, dan schieten mij onder het spreken nog zoveel andere schriftplaatsen te binnen, dan schieten we ook niet op, hè. Dus, vooruit. Maar ik laat deze maar weer rusten, deze van Johannes 7, vers 39, en blader even om naar Johannes 12, vers 16... Johannes 12, vers 16. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. En waarover het dan precies gaat, doet nou even niet ter zake. Dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Zij riepen namelijk ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem, vrees niet gij dochter Sion, zie uw koning komt zittende op het veulen ener ezelin, enzovoorts. Maar er staat bij, dat riepen ze wel, maar ze begrepen zelf niet wat ze zeiden. Toch? Althans, ze begrepen zelf de strekking van het geheel niet. Maar ze hebben het later begrepen. Wanneer? Nadat Jezus verheerlijkt was. Want dit waren de dagen waarin hij geen gedaante nog heerlijkheid had. En iedereen weet dat de uitdrukking maar als Jezus verheerlijkt was betekent, maar als Jezus uit de dood was opgestaan. Daarna pas. Toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was. En zoals met zoveel dingen. Ze waren onbekend of bedekt of onbegrepen. Maar toen het eenmaal zover was, in het licht van de feiten, de historische feiten, begreep men ineens een heleboel meer van de schriften. Eenvoudig omdat het ook niet te ontkennen viel. Meer natuurlijk. Nou goed. Dat is vers 16. En daarna heb ik vers 23. Want toen kwam de vraag der Grieken vervolgens, hè? De vraag der Grieken. Die zeiden, Heere, wij wilden Jezus wel zien. Dat zeiden ze tegen Filippus. Heere, meneer, wij willen Jezus wel zien. En Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus gingen naar de sergeant van de week, denk ik altijd. En zo. Goed. Maar ieder ja. Gaat wat ingewikkeld, deze hiërarchische structuur, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk vragen ze dan aan de Heer Jezus. Ze wilden Jezus wel zien en u weet hoe het gaat. De Heer laat zich niet zien en hij verborg zich, staat uiteindelijk in vers 36. Want het is de uitbeelding van de situatie in de tegenwoordige wereld, waarin zoveel mensen Jezus wel zouden willen zien, maar hij laat zich niet zien. Hij laat zich niet zien. En voor zover we hem zouden kennen, zou het zijn uit de schriften. De schriften. Want strikt genomen, we zouden niet in hem geloven, we zouden geloven in de schriften die over hem spreken. En daardoor in hem geloven, hem erkennen als degene over wie het woord God spreekt. Zo was het in de dagen van de Heer Jezus zelf. Hij predigde niet zichzelf, zei hij. Ook hier in het Johannes-evangelie wordt vele malen gezegd. Hij predigde niet zichzelf, getuigde niet van zichzelf. Hij getuigde van het woord Gods. En hij kon het ook niet helpen om zo te zeggen dat het woord Gods over hem sprak. Maar zo zit het in elkaar, dat is nu nog zo. Gaat er niet om wat wij geloven van Jezus, de historische figuur, en wat er van hem terechtgekomen is. Gaat er om dat wij geloven dat God in zijn woord gesproken heeft over de Messias, opdat wij zouden herkennen, erkennen dat inderdaad Jezus die Messias is. Daar gaat het om. En dus ze vragen, we wilden Jezus wel zien. Nee, de Heer wil ze alleen het woord Gods laten zien. En hij verbergt zich. En dat is wat in onze dagen nog steeds gebeurt, eigenlijk. Maar dan staat er in vers 23... Maar Jezus antwoordde, de vraag was, we wilden Jezus wel zien, maar Jezus antwoordde zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En als ik dan lees, want ik lees ook wel eens wat anders dan de Bijbel, hè, dat weet u, ik heb een boek thuis, hè. Nou goed, half de Bijbel, en als ik dan lees, dat de term verheerlijking in de Bijbel soms ook de aanduiding is van het lijden en de dood van de Heer Jezus, dan breken mij de klompen. En toch, daar staat er dikwijls in. Men inventariseert schriftgedeelten zonder ze ook maar te overwegen. Want het mag dan zo zijn dat de ure gekomen was waarin hij zou lijden en sterven. En het mag dan ook zo zijn dat in zijn lijden en sterven hij God verheerlijkte. Dat is namelijk zo. Maar het is niet zo dat in zijn lijden en dood hij verheerlijkt werd. Want dat was niet zo, integendeel. En dat zegt de Bijbel ook expliciet. Kan ik ook niet helpen, staat er gewoon in. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Dat is niet heerlijkheid. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zeggen zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dat is niet heerlijkheid. Dat is volstrekt, maar ook 100% het tegenovergestelde. En als de Heer Jezus dus zegt, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden, zegt hij dus niet, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal lijden en sterven. Dat valt niet op, omdat die uren wel inderdaad kwam, inderdaad. Maar dat is niet wat hij zei. Hij sprak niet over zijn lijden en dood. Hij sprak over zijn opstanding uit de dood daarna. Hij sprak over de vreugde die hem voorgesteld was, terwille waarvan hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Hebreeën 12. En de Heer Jezus zit niet op zijn dood, maar hij kijkt er overheen en ziet op zijn opstanding. Want daar ging het om, zijn verheerlijking. En dat hield hij zoveel mogelijk en zo lang mogelijk voor ogen. En daarna zeg ik dat de schrift ons leert dat ook wij dat zouden doen. En onze hoop stellen, niet op zalig te sterven, maar op de heerlijkheid die in ons zou geopenbaard worden. En op het feit dat wij met hem zouden geopenbaard worden in de heerlijkheid. En over onze lichamelijke dood wordt verder nergens gesproken. Dat is geen verwachting. Maakt er geen deel van uit. Sommigen begrijpen het niet en zeggen, dan zie je wel, ze dachten in die dagen allemaal dat de Heer spoedig zou wederkomen, dat de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Wel nee. Ze hadden geen boodschap aan de dood, ze keken eroverheen, dat zouden wij ook doen. Wij zijn daarvan verlost, van de macht van de dood. En onze toekomstverwachting is altijd de heerlijkheid van Christus. Al zou het vanaf vandaag nog 2000 jaar duren voordat hij openbaar zal worden, er verandert niks mee. Nou goed. De uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En het commentaar is duidelijk genoeg. Het gaat niet over zijn dood, maar zijn opstanding. Want er staat, voorwaar zeg ik u, vers 24, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En om dat laatste gaat het voortbrengen van vrucht. En vervolgens, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Wie aan zijn leven vasthoudt en strijdt tegen de dood, hij zal die strijd verliezen. Dat denk ik altijd, maar dat ligt aan mij. Denk ik altijd, als men in onze dagen strijdt om het leven van de mens zo lang mogelijk in stand te houden. Ik denk altijd, die strijd verliest men toch. En wat voor zin heeft het dan om zo lang mogelijk oorlog te blijven voeren? Het zal weer in strijd zijn met de christelijke ethiek, wat ik nu zeg. Maar ja. Maar het is wel bijbels. Het gaat niet om het in stand houden van dit leven, integendeel. We zijn van die strijd tegen het verderf en tegen de dood juist verlost geworden. Toch? Leven en onverderfelijkheid is aan het licht gebracht. Voor zover we zouden strijden, zouden strijden voor de Heer zijn, voor zijn zaak enzovoorts. Opdat die heerlijkheid van Christus vergroot zou worden. Opdat wij er deel aan zouden krijgen. Onze levens zouden zijn tot heerlijkheid van Hem. Maar dat gebeurt niet zozeer in het oude leven. Dat is de werking van het nieuwe leven in ons. Dat zal onze strijd zijn. Niet het lopen van onze aardse loopbaan, maar het lopen van de loopbaan des geloofs. Ja, die lopen we hier op aarde, maar dat maakt het niet tot een aardse loopbaan, denk ik. Maar vooruit. Terug naar dit vers maar. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde, niettemin, ondanks alles, verliezen. Maar die zijn leven haat in deze wereld, dat wil zeggen, niet telt en ten achter stelt, die zal het leven bewaren tot het eeuwige leven. Enzovoort. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En als wij hem volgen, als wij zijn discipel zijn. U weet wel, discipelschap, hè? Dat weet je. Als wij hem volgen, we zijn discipels zijn, dan zijn we met Christus gezet in de hemel. Dan maken wij deel uit van de hemelse dingen en krijgen wij deel, zijn wij bezig deel te krijgen aan zijn heerlijkheid. En die zal in de toekomst dan ook vanuit de hemel naar de aarde en heel de wereld geopenbaard worden. Dat is waar het over gaat. Over heerlijkheid. En daarna gaat het verder met, nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen, Vader verlos mij uit deze uren. Maar hij zegt, nee, hierom ben ik in deze uren gekomen. En dus, Vader verheerlijk uw naam. En opnieuw kijkt hij over de dood heen naar die heerlijkheid. En daarna klinkt de stem uit de hemel, ik heb mijn naam verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Door de opstanding van Christus uiteindelijk, uit de dood. We hebben in hetzelfde hoofdstuk trouwens nog zo'n uitspraak, die is in vers 41. Want er worden woorden van Jesaja geciteerd, uit verschillende hoofdstukken. Uit Jesaja 53 vers 1 namelijk, in vers 38 hier. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Ga ik niet op in. En vervolgens wordt geciteerd uit Jesaja 6 in vers 40 hier. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Daar staat de laconiek achter. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, die van de Heer Jezus namelijk, en van hem sprak, namelijk van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Dat is namelijk in Jesaja 6, het hoofdstuk wat begint met het visioen wat Jesaja ziet. Hij zegt, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En vervolgens spreekt hij over de serafs om die troon en wat het allemaal maar wezen mag. En dan, gek, dan heb je het weer, hè. Als je dan een commentaar leest, dan staat er, ja, Jesaja werd een blik vergund in de hemel. En in de hemel zag hij God zitten op de troon. En sommigen hebben zelfs naar aanleiding van Jesaja 6 een tekening gemaakt van hoe het er in de hemel uitziet. En al dat soort dingen meer. En het is zo triest, want wat staat hier nou in Johannes 12 daarover? Want als je niet schrift met schrift vergelijkt, kom je nergens, hè. Wat staat erover? Jesaja was profeet en hij zag op voorhand een uitbeelding van de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. Hij zag dus op voorhand de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De andere keer bespreek ik Jesaja 6, dan hoop ik u dat te laten zien, dat dat ook inderdaad zo is. En waar hij de Heere zag tussen de serafim, dan wel de cherubim, want dat is ook hetzelfde. Het kost een uur om het uit te leggen. En dan gelooft men het nog niet, maar het is hetzelfde. Waar hij eerst ziet tussen de serafim, namelijk de cherubim, ziet hij ongeveer hetzelfde als wat de hoge priester eenmaal per jaar officieel zag wanneer hij het heilige der heiligen binnenging. In de tabernakel. De aarde des verbonds met het verzoendeksel en daarom de cherubim. En daartussen zal de Heer zijn. Het is wat Jesaja zag. Maar onder alle omstandigheden, of het nou de aarde des verbonds was of het visioen van Jesaja. Het is een voorafschaduwing, een uitbeelding, een typologische uitbeelding van wat pas in de toekomst tot stand zou komen. Dus de uitbeelding van de Messias zelf zittend op de allerhoogste troon. Waarbij de serafim en cherubim, of hoe ze maar heten, de vier dieren, een uitbeelding zijn, nou populair gezegd, van zijn eerstgeboorterecht. In de Openbaring is dat nog zo. En er wordt precies hetzelfde gezien in Openbaring 4. Kijk, daar gaat het om. En wat Johannes zegt, is dat Jesaja gesproken heeft over de heerlijkheid van Christus. Een heerlijkheid waarvan in ditzelfde hoofdstuk, Johannes 12, gezegd wordt dat die nog tot stand moest komen. En dat de uren aanbrak over een paar dagen. Dat de Heer zou lijden en sterven en uit de dood opstaan en daardoor verheerlijkt worden. Maar dat is wat Jesaja al gezien had. En de uitspraken van Jesaja over de verblinding en verharding van Israël zijn dus inderdaad een bijzondere uitspraak over onze tegenwoordige tijd, waarin de Messias verschenen is, verheerlijkt is en inderdaad de tijd waarin de zoon van David tot zoon van God gesteld is, precies zoals 2 Samuel 7 het aankondigde en zoals de Joden in het algemeen geloven enzovoorts. Maar ze zien het nog niet, ze herkennen het niet en... Kortom, ze willen hem gewoon niet. En dus wordt men verhard en verblind. En daarna zeg ik wat ik straks veel zwakker gezegd heb. Voor zover wij schriftgedeelten, bepaalde Bijbelse gedachten afwijzen, brengt dat precies dezelfde verharding met zich mee. Naarmate wij de schrift afwijzen, zullen wij verhard worden, van de rest van de schrift ook niks meer verstaan. Ik heb me dikwijls overbaasd hoe het mogelijk is dat mensen die zoveel van de schrift blijkbaar wisten, ineens volkomen spoorbijster raken. En langzamerhand verliezen ze elke Bijbelse waarheid, elk Bijbels inzicht. En hoe het komt? Ik weet nu nog steeds maar één verklaring. De verklaring is, men wijst een deel van de schrift af, men wil het niet. Op het moment dat men daaraan begint, komt men vanzelf van kwaad tot erger. Want in de praktijk geeft men gewoon toe aan de duivel, dat is wat het eigenlijk is, maar ik noem het liever niet. Maar dat is eigenlijk wat het is. En als die vinger te pakken heeft, zal ik maar zeggen, dan neemt hij de hele hand enzovoorts. Zo gaat dat. Nou ja, velen van u hebben mij wel eens gevraagd hoe dat kan. Hoe dat kan gebeuren. Hoe iemand zomaar ineens alles vergeten kan en kortom een heel andere weg gaat, heel andere dingen gelooft ineens, een bepaalde waarheid niet meer gelooft. Hoe is die vredesnaam nou mogelijk? Nou, daardoor. Nou goed, en zo is het met Israël feitelijk ook gegaan. Niettemin, Jesaja heeft gesproken over deze heerlijkheid en heeft hem gezien. Daarna sla ik weer om, nog steeds in het Johannes-evangelie. Leuk hè, dat juist het Johannes-evangelie daarover spreekt. Moet je opletten. Johannes 7, die ga ik naartoe hè. Even tussendoor hè. Het Johannes-evangelie, voor de theologen onder ons dan hè. Het Johannes-evangelie heeft de reputatie zoveel te spreken over de heerlijkheid van Christus. Dat is ook zo, want het woord komt erg vaak voor, verhoudingsgewijs. Maar vergis u niet, juist het Johannes-evangelie zegt dat hij geen heerlijkheid had en dat die heerlijkheid pas zou gerealiseerd worden na zijn opstanding. Dus de populaire versie deugt niet. De populaire versie is, in het Johannes-evangelie wordt ons gesproken over de heerlijkheid van Christus. En daarna zeggen, ja, dat is wel zo, maar het spreekt over de heerlijkheid van Christus die hij na zijn opstanding en door zijn lijden en dood heen pas gekregen heeft later. Zie? Zou ons toch op moeten vallen. Waarna wij terechtkomen in Johannes 17 bij de woorden van de Heer Jezus zelf, in de nacht dat hij verraden werd. Dan begint in vers 1. Johannes 17, vers 1, waar staat: dit heeft Jezus gesproken, een lange redenvoering, hoofdstuk 13 tot en met 16 namelijk. Precies de hoofdstukken die we nou overslaan, hè. Dit heeft Jezus gesproken en toen hij dat gedaan had, hief hij zijn ogen op naar de hemel en zei, in het bijzijn van zijn discipelen: de ure is gekomen, dat is die ure uit hoofdstuk 12 dus. De ure is gekomen, verheerlijk uw zoon. Dat was dan dus toch nog niet gebeurd, hè? En eigenlijk, zijn verheerlijking was zijn aanstelling tot zoon. Maar vooruit. De uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven, enzovoort. Dan vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Let wel, er staat niet: ik was uw heerlijkheid op de aarde, want dat was niet zo, want hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Hij heeft God verheerlijkt, dat is waar. Want zoals gezegd, van de tekenen en wonderen staat dat ze waren tot heerlijkheid Gods. En dat de heerlijkheid Gods in die tekenen en wonderen tot uitdrukking kwam. Hij zegt niet: ik was uw heerlijkheid op de aarde. Hij zegt: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Want alles wat de Heer Jezus deed op aarde was tot heerlijkheid Gods, want hij volbracht hier het werk Gods en predikte het woord Gods, deed de werken Gods, sprak de woorden Gods, want zo staat het ook nogal wat keren, met name in het Johannes Evangelie dus weer. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb namelijk voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat was dus een werk waarin God verheerlijkt zou worden. En nadat hij dit gedaan heeft, en nu hij gekomen is aan het eind van de weinige tijd waarin hij onder de engelen gesteld was, in deze nacht waarin hij verraden werd, dus zegt hij: en nu, en dat wil zeggen dus weer na al het voorafgaande, zoals ik altijd zeg, nu verheerlijk mij, gij Vader, hetgeen onmogelijk is als hij altijd al verheerlijk was, dan wel heerlijkheid had. En hij zegt: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven. Met uzelven, vinden sommigen dat het vertaald moet worden. Maar vooruit, maakt mij niks uit. Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven. Met de heerlijkheid die ik bij u had. Ooit een keer, maar bijsterlang geleden. Want hij zegt niet eens: eer ik geboren werd in Bethlehem. En eer ik de wereld gebracht werd in een stal. Sommigen zeggen: ja, maar het staat ook niet dat hij geboren werd in een stal. Dan zeg ik altijd: hoe noem je de wereld anders? Maar laat me zeggen. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat betekent dus eigenlijk, maar ik maak er nu geen punt van, maar het betekent dat de Heer heerlijkheid verloor toen deze wereld tot stand kwam. Want deze wereld in het algemeen in zichzelf is niet tot heerlijkheid Gods, want het is een wereld waarin vanaf het allereerste begin de naam Gods gelasterd wordt. En waarin de zonde en dood heersen, enzovoorts. Dat is niet tot heerlijkheid Gods. Maar goed, ga dat nu niet uitleggen. Ik heb het bij andere gelegenheid uitgebreid gedaan. Maar waar het me nu om gaat, is dat de Heere Jezus enkele uren voor zijn dood, want zo ligt dat, een beroep doet op de beloften die God aan hem gedaan heeft. De vreugde, de heerlijkheid, de eer die hem voorgesteld was. En hij zegt, ik ben nu klaar met dit werk. Nou ja, hij zou nog sterven, of je dat een werk moet noemen, weet ik nooit. Maar hij zou nog sterven en een van zijn laatste woorden aan het kruis was inderdaad, het is volbracht. En dat betekent dat hem toen nog maar één ding wachtte. De beloofde heerlijkheid, de voorgestelde vreugde, de beloofde heerlijkheid. Als je dat niet in Hebreeën 12 wil lezen, dan toch zeker in talloze psalmen. Nou goed, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Een werk tot heerlijkheid van God, een werk waarin het van God verheerlijkt wordt, is dus in de plaats, in de eerste plaats het werk waarbij het woord Gods doorgegeven wordt. Ik zeg het niet om me erop te beroemen, ik zeg het bij wijze van excuus. Ik zeg het als excuus voor het geval dat u zegt, nou dit had ik liever niet gehoord. Dan zeg ik, en de apostel Paulus zegt dat ook en schrijft dat ook zelfs meerdere malen. Hij zegt, dat is jammer, maar de uitdeling is mij toebedrouwd. Of zo. Ik moet het nu eenmaal doen. En daar gaat het maar om. Om het woord Gods en onze... Uw en mijn verantwoording is om het woord Gods, voor zover wij het horen, lezen, herkennen, om het inderdaad te aanvaarden. Zie? En dat is tot heerlijkheid Gods. En omdat het tot heerlijkheid Gods is, is het vervolgens van Gods wegen tot heerlijkheid van ons. Nou goed. Daarna blader ik om, ik heb nog twee teksten, dat is Handelingen 3... Vers 13. Dacht ik. En ik lees vanaf vers 12. Er is via de bediening van Peter zojuist een kreupele genezen. Een mooi voorbeeld van het ontstaan van de gemeente, inderdaad uit de 10 stammen van Israël, dat is het verhaal. De kreupele die genezen wordt, tot verbazing van de Joden in de eerste plaats. Maar dan staat er in vers 12, en Petrus, dat zin de antwoorden tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons? Wat staan jullie met nou aan te kijken, zegt hij gewoon, heb ik iets van je aan, of zoiets, hè? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, kortom de God onze vaderen, dat is de God die beloften gedaan had, u weet wel, aan Abraham, Isaac en Jacob. Die God, die heeft zijn kind, het is goed vertaald, niks op aan te merken, behalve dan datzelfde woord ook vertaald kan worden met knecht. En dat zou ik dus maar gedaan hebben. U weet wel, hè? De boy en de garçon. Zij zijn jongens, of zij zijn zelfs oude kerels, maar dan zijn het knechten. Dat weet u toch, hè? Dus als je in Frankrijk de ober roept, dan zeg je, hé jochie. Garçon, ja. Nou, laat maar zitten. Maar in het Nederlands kennen wij dat onderscheid. Het is gewoon één woord. En dus staat kind, maar dat had eigenlijk knecht moeten zijn. Dus ongetwijfeld. Dat is trouwens ook de theologische variant, hoor. De commentaar in het boek. In het boek stond het ook, ja. Kind. Is de knecht, verwijs je naar Jesaja 53. De leidende knecht des Heren. Dat is het ook, echt. De God Abrahams en Isaacs en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht, Jezus, verheerlijkt. Heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Er is dus een tijd geweest dat de knecht Jezus inderdaad de knecht was en geen heerlijkheid had. En Petrus zegt, God heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, dat was tot heerlijkheid van gij. Degene die dat deden. En gij hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens, Betekent feitelijk ook gewoon de eerste die dat leven zal ontvangen, hoor, overigens. Net als overste leidsman. Ik geloof zelfs dat hetzelfde woord is, archegos. Betekent gewoon de eerste. De eerste des levens, de eerste die het leven zal ontvangen. Hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij allen getuigen zijn. En daarmee is het verhaal rond, want hij begint te zeggen, God heeft zijn kind, zijn knecht, Jezus, verheerlijkt. En vers 15, God heeft hem opgewekt uit de doden. En daar kreeg hij dus heerlijkheid na zijn lijden en dood. En dan noem ik nog, dan heb ik ze echt allemaal uit mijn lijstje althans gehad, dan noem ik nog 1 Korinthe 2. Waar gesproken wordt over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die zal moeten leiden tot heerlijkheid van ons. Maar vers 7 heb ik gerubriceerd bij die teksten die spreken over dat wij heerlijkheid zouden ontvangen. Maar nu gaat het om vers 8. Want er staat dat het gaat om een wijsheid, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, die wijsheid Gods, en daarmee dat volledige plan Gods, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En in dit geval mag je natuurlijk niet lezen dat zij iemand die verheerlijkt was, gekruist hebben. Maar je moet lezen dat ze iemand gekruist hebben die
verpleint tot heerlijkheid zou komen. Wat er in samenhang op de wijze komt.
Zij wilden juist ons niet zien. Zij wilden juist voorkomen
dat Jezus
hoe schoon hij ook was, heerlijkheid zou ontvangen. Heb ik aan een van die oversten nagevraagd. Die is namelijk niet zo te noemen omdat Caiaphas was. En die Caiaphas die zei, kijk eens hier, als wij deze man laten geworden, wat het ook wezen mag, als wij hem laten geworden, dan loopt heel het volk achter hem aan en dan kunnen wij naar de bijstand. Dan staan wij erbij dus. Zoiets. Dan gaat heel onze stad en onze plaats, onze positie gaat naar de naar de Filistijnen, precies, maar dat is de moderne variant. De tegenwoordige dan, hè, sinds 1948. Dan gaat het helemaal fout. Dus wat doen wij? Het is beter dat die ene man sterft voor het volk. Het geen tamelijk dubbelzinnig was, maar dat wist hij niet. Hè? Ze wilden voorkomen dat hij heerlijkheid zou ontvangen. Daarna werd hij naar Pilatus gestuurd. En Pilatus dacht, ja, nou, ik kan eigenlijk geen risico nemen. Want ik moet het Rijk van de Keizer in stand houden met zo'n figuur. Weet ik het nog zo net niet, maar wat doe ik eraan? En hij dacht, weet je wat, hij wordt genoemd koning der Joden. Dan stuur ik hem naar die andere man, die officieel koning der Joden is. Stuur ik hem naar Herodes. Hij had toch een hekel aan die man, aan Herodes namelijk. Dus hij denkt, laat ik hem ermee opzadelen. Zo ging het gewoon. Zo gaat het in de politiek. Ook dat heb ik nagevraagd in Groningen. Nou, laat me zitten. Ja, maar zo gaat het in de politiek. Hè. Toch? Nou goed. Maar in ieder geval, de wet aan de Heer Jezus gevraagd. Zijt gij de koning der Joden? Toen zei de Heer, nou, kijk eens om je heen dan. Ben jij nou politicus? Het zijn de Joden die mij aan u hebben overgeleverd. Ben ik koning der Joden? Enzovoorts. Maar goed. Was twijfelachtig, dus wat gebeurde? Men ontdoet zich van de lastpost. Pilatus, Herodes, Caiaphas, enzovoorts. Dus ze dachten, we moeten voorkomen dat hij het hele volk meeneemt. En dat hij tot heerlijkheid, tot eer namelijk, maar tot een hoge positie, want dat is wat heerlijkheid is, dat hij daartoe komt. En raad eens wat. Juist daardoor kwam hij tot zijn heerlijkheid. En zo werd hij de koning der Joden. En zo werd hij de vorst des levens. En zo werd hij met eer en heerlijkheid gekroond. En ik vind het een pracht van een grap. Ik blijf het altijd zo noemen. U went er maar aan. Ik vind het een pracht van een grap. Dat God zijn vijanden gebruikt om zijn werk te volvoeren. Toch? Dat is tot heerlijkheid Gods. Dat bewijst zijn oppermachtige positie enzovoorts. En het bewijst dat hij heel de wereld in zijn hand heeft. En het bewijst dat hij in staat is om niet alleen beloften te doen, maar ze ook te vervullen. En het bewijst dat hij een raad die hij gemaakt heeft, dat wil zeggen een gerechtelijke uitspraak die hij gedaan heeft, voor de grondleggende wereld ook in staat is in de praktijk uit te voeren. Daar draagt hij persoonlijk zorg voor. Dat heeft hij beloofd en dat gebeurde dus ook. Ja. Nou goed. En dus de Heer der heerlijkheid. Niet de Heer die heerlijkheid had, maar de Heer die heerlijkheid zou ontvangen. Dat is waar het om gaat. En daarna denk ik, wat vertel ik hier toch? Ik moet trouwens nodig ophouden. Maar daarna denk ik, wat vertel ik hier toch? Want dat had je in de eerste eeuwen van het christendom helemaal niet hoeven uitleggen. Want iedereen wist dat als je de marteldood stierf, werkte dat, droeg dat alleen maar bij aan de heerlijkheid die je van Gods wegen zou ontvangen. En men zat er niet mee. Dat is zwak uitgedrukt. Want als je echt het boek leest, en dat is weer een ander boek geloof ik, maar als je echt het boek leest, dan verbaas je erover hoe men ernaar begeerde om de marteldood te mogen sterven. Niet omdat men daar echt naar begeerde, maar zo van, ja, als het nou toch overal gebeurt en al die vervolgingen enzovoorts, er zijn toch zoveel omgebracht worden, dan ik ook graag. Omdat ze wisten dat het was tot heerlijkheid Gods. Het is zo. En vervolgens dus tot heerlijkheid van henzelf. Waar dus deze waarheid, dat heerlijkheid bereikt wordt juist via de vernedering en via de dood. Deze waarheid was waarschijnlijk de meest elementaire, meest fundamentele waarheid in hun praktische leven. Zo was het en zo zou het in het algemeen voor ons ook moeten zijn. Dat is de weg die God gaat met de mens in het algemeen en met de mens enkelvoud in het bijzonder. Die weg is gegaan en de wereld zal dat spoedig merken. Amen.